Show me your faith.
Come fill this space.
Come fill this space.
Heer, we hebben u nodig. En we hebben uw waarheid nodig. De waarheid van uw woord. En we bidden, Heer, ook als we het woord openen. Dat u, Heer Jezus, daar kracht aan verleent door de werking van uw geest. Heer, dat het niet alleen tot onze harten komt, maar dat het ook in onze harten komt. Dat het daar doet wat u weet dat nodig is. In ieder van ons. Heer, ik bid dat het mag overkomen. Ik bid dat het mag raken. Ik bid dat het waar nodig in beweging mag zetten. Ik bid dat het waar nodig tot overgave mag leiden. Uw woord, uw waarheid. Want Heer Jezus, u bent de waarheid. En we verwachten het van u. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Inderdaad, op weg naar Pasen. In de serie Het lijden van Jezus door de ogen van. Kijken vandaag door de ogen van Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, je zou eigenlijk kunnen zeggen, feitelijk een redelijk onbelangrijke Romeinse functionaris, ver van huis. Die tegelijkertijd tot op de dag van vandaag bekend is gebleven, ook bij ons, omdat zijn naam wel is terechtgekomen in een aantal grote, belangrijke geloofsbelijdenissen. Natuurlijk komt het tegen de Bijbel, maar heel veel van ons zijn opgegroeid met de apostolische geloofsbelijdenis, of de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarin, velen van ons zijn opgegroeid met de woorden: ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven, begraven. Nou ja, en dat gaat dan zo nog even door in zo'n geloofsbelijdenis. Pontius Pilatus. Geen hoogvlieger. Het was iemand die regelmatig werd beschuldigd van te snelle en te stevige oordelen. Pontius Pilatus, iemand die eigenlijk in de problemen kwam. Omdat hij geld uit de tempelschatkist haalde om de bouw van een aqueduct te financieren. Pontius Pilatus die in de problemen kwam omdat hij zijn soldaten opdracht gaf om onschuldige en ongewapende burgers te doden. Er was geen hoogvlieger. En tegelijkertijd was het wel een sleutelfiguur in de leidersgeschiedenis van Jezus. Mag ik iets meer zaallicht en iets minder licht in mijn gezicht? Ja, jullie mogen me wel zien, maar ik zie jullie eigenlijk niet. Ja, dank. Pontius Pilatus, een sleutelfiguur in de leidersgeschiedenis van Jezus. En dit is de man die ogenschijnlijk macht heeft over Jezus. En laten we zien hoe dat verliep. En dat lezen we in Matteüs 27, vanaf vers 11. Ik kom natuurlijk in alle evangeliën voor, maar we kiezen voor Matteüs vandaag. Matteüs 27, vers 11 en volgende. Je kunt ook meelezen op het scherm. Daar lezen we: toen Jezus voor de prefect stond, dus Pontius Pilatus, stelde deze hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Jezus zei: u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en de oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de prefect de gewoonte om elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. En terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht. Laat je niet in met die rechtvaardigen, want om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. En Paulus vroeg hem: wat moet ik dan doen met Jezus, die de Messias wordt genoemd? En allen antwoordden: aan het kruis met hem. Hij vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er in tegendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen. Waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde: laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten gezelen. Ja, typisch zo'n situatie die Pontius Pilatus helemaal niet aanstaat. Er is heel weinig te winnen en er is heel veel te verliezen voor hem. En we weten vanuit Lucas dat hij daarom Jezus eerst nog naar Herodes stuurt. Want Jezus komt uit Galilea en daar heeft Herodes het voor te zeggen. Maar die truc werkt ook niet. Helaas, Herodes stuurt hem terug. En Pilatus zal toch echt zelf een keuze moeten maken als het gaat om Jezus. Hij moet zelf iets met die Jezus. En Pilatus, hij voelt geen enkele aandrang om ook maar iets te doen wat in de buurt komt van een eerlijke rechtsgang. Zijn belangrijkste doel is om rellen te voorkomen. Zijn streven is om zonder problemen maar weer door dat Pesachseizoen heen te komen. En ondertussen, waar mogelijk, ja, zijn gezag over de hoofdpriesters nog maar weer eens wat meer gestand te doen. Want die speelden ook voortdurend machtsspelletjes met hem. En hier en nu met Jezus staat die wankele balans van de goede, lieve vrede, afgedwongen vrede, die staat weer eens onder druk. En toen erover nadacht hoe hij daarin beweegt om steeds maar weer die goede, lieve vrede te bewaren, en toen dacht ik: ja, hebben wij niet allemaal een beetje Pilatus in ons? Hebben we niet allemaal een stukje Pilatus in ons? Dat de keuzes die we maken, de keuzes waar we soms heel duidelijk voor staan in het leven, oh, dat we die nog vooral laten beïnvloeden van wat anderen daarvan zullen vinden. Komen dat heel vaak tegen, toch wel, rondom de doop. Dat we weten dat mensen de overtuiging hebben dat dat eigenlijk is wat God voor hen heeft, wat God van hen vraagt. Dat ze zeggen: ja, maar het geeft zoveel gedoe. Bijvoorbeeld in de familie. En dat mensen dus die stap maar uitzetten. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, is dat een stukje Pilatus in ons. Als je ten diepste wel weet wat de goede keuze is, maar het niet doen. Omdat je bang bent voor de reactie van mensen. Het zou maar zo eens de goede, lieve vrede onder druk kunnen zetten. Heel herkenbaar hoor. Ook onze families stonden niet te spreken toen Claudia en ik ons lieten dopen in 2003. Ook mijn familie vond het niet zo'n geweldig idee dat ik ging werken voor de kerk. Want hoe zat het dan met mijn goede baan die ik opzegde? En dan schoof ik ook zomaar mijn opleiding aan de kant. Ja, en kon ik dan nog wel zorgen voor mijn gezin? Als ik in de kerk waarschijnlijk minder ging verdienen, een stuk minder dan wat ik verdiende in mijn baan daarvoor. Weet je, ik herken dat allemaal, die keuzes, dat de mensen er dierbaar om je heen zeggen: joh, dat vinden we misschien wel niet zo'n goed plan. Of daar zijn we tegen, of dat vinden we niet prettig. Maar ten diepste gaat het erom, als je vanuit God weet wat de goede keuze is, dat het belangrijker is dat je daarvoor gaat, dan dat je je keuzes maar steeds laat afhangen van wat anderen, en misschien wel mensen die heel dichtbij je staan, om je heen daarvan vinden. Hoe dierbaar ze je ook zijn. En begrijp me goed, blijf waar mogelijk vooral wel in verbinding met iedereen die je dierbaar is. Maar kies ondertussen voor het pad dat God heeft voor jouw leven. Laat het niet afhangen van anderen. Wees geen Pilatus in dat opzicht. Dus als jij je keuzes ook nog te veel laat afhangen van wat anderen vinden. Of wat anderen zeggen. Of het nog gaat om de doop. Of het nog gaat om hele andere gebieden. Of het nog gaat om hoe je omgaat met seksualiteit. Of met geld. Whatever. Ten diepste is dat een stukje Pilatus in jou. En dan moet je vanaf. Dat moet gekruisigd worden. En voor Pilatus gold dat hij het liefst vrede hield met de religieuze leiders. Maar het leverde waarschijnlijk ook wel bij hem gedoe op, ruzie met zijn vrouw. Die Claudia heet, zoals we dat weten vanuit andere evangeliën. Ze stuurt haar man nog een boodschap, omdat zij vanuit een droom geestelijk weet dat het helemaal niet goed is om deze Jezus ter dood te laten veroordelen. Kijk, en hier zie ik persoonlijk inderdaad nog wel overeenkomst met Pilatus. Hij is getrouwd met een Claudia die geestelijk is dan hijzelf. Ja, dat komt vaker voor. Maar hij is onschuldig, zegt zijn vrouw. Hij is onschuldig. En diep van binnen weet Pilatus heel goed dat Jezus onschuldig is. We zien het ook vanuit de andere evangelie dat er drie keer toe zegt, maar deze man is toch onschuldig. Hij weet van de onschuld van Jezus. En hij weet ook dat hij zich daar niks van aan zal trekken. Want het zou hem zomaar eens te veel kunnen kosten. Als hij zijn lot laat afhangen van Jezus. En dus wast hij zijn handen in onschuld. En ondertussen komt er nog een hele andere fascinerende figuur op het toneel. Barabbas. Barabbas, dat is maar net hoe je het uitspreekt. Ik vind Barabbas mooi. En als je het mij vraagt, is Barabbas de echte sleutelfiguur in dit gedeelte? Jezus Barabbas was zijn volledige naam. En Barabbas betekent zoon, Bar en Abba. He, wat we allemaal kennen van Abba, vader. Jezus, zoon van de vader, is zijn naam. En dan komt de vraag direct, linea recta naar voren, naar alle betrokkenen toen. Maar ook naar ons. Wie nou daadwerkelijk de zoon van de vader is? De gewelddadige revolutionair of de liefde predikende Jezus? Beide worden aangeroepen als de zoon van de vader. Beide met dezelfde voornaam. En Barabbas is schuldig aan de misdaden waar Jezus voor wordt aangeklaagd. Waar Jezus uiteindelijk wordt voor veroordeeld. Het opjutten van mensen. Het aanvoeren van een opstand. Wie moet sterven? Degene die symbool staat voor de gewelddadige revolutie? Of degene die juist de weg van de vrede heeft aangeboden, heeft verkondigd. En mensen met klem daartoe opgeroepen? Als Jezus sterft. En dan gaat Barabbas vrij uit. Dat was helemaal niet de bedoeling van Pilatus. Barabbas was juist de escape voor Pilatus. Zodat hij zelf niet hoefde te kiezen voor Jezus. Maar het pakte anders uit. En het brengt ons ook bij een ander perspectief. Het brengt ons eigenlijk, Barabbas brengt ons bij het hart van het evangelie. Want waarom is de kruisiging van Jezus goed nieuws? Nou, omdat Barabbas ons allemaal vertegenwoordigt. Wij zijn allemaal kinderen van de Vader. Maar door onze zonden, door onze fouten, door onze overtredingen staan wij allemaal schuldig tegenover God. En de Bijbel zegt: het loon van de zonde is de dood. En ten diepste zijn wij geen haar beter dan deze rebel. Ik ben een Barabbas. Je kunt zeggen, ik ben de mol, maar dat is iets anders. Ik ben een Barabbas. Jij bent een Barabbas. We zijn allemaal Barabbas. En als Jezus niet op het podium was verschenen, Dan waren wij nu net zo gevangen geweest als Barabbas. Als gevolg van onze zonde, onze fouten, over onze overtredingen, onze rebellie tegenover God. Zonder Jezus' tussenkomst zouden wij de dood tegemoet gaan. En zou het onmogelijk zijn om met God te leven en om tot zijn bestemming voor ons leven te komen. Maar Goddank. Goddank krijgen de hele grote woorden die het volk hier zelf gebruikt een totaal andere lading. Als zij zeggen, het volk, laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Ja, dan bedoelen ze daarmee, wij nemen de verantwoordelijkheid voor de kruising. Het mag ons worden aangerekend, ook de eventuele gevolgen ervan. Wij willen dat wel dragen. Maar het is eigenlijk precies andersom. Zonder dat ze het beseffen, zonder dat ze het doorhebben, verkondigen ze hier het hart van het evangelie. Ik ben vrij, omdat het bloed van Jezus mij wordt aangerekend. Want Jezus neemt niet alleen de plaats van Barabbas in. Hij neemt ook onze plaats in. Hij is ook veroordeeld voor onze zonde, voor onze fouten. Zijn bloed vloeide ook voor ons. Als Jezus sterft, dan gaat de misdadiger vrij uit. Dan gaan de zondaren vrij uit. Dan gaan wij allemaal vrij uit. En dat is ook waar een Pesach verhaal over hoort te gaan. Zijn dood, ja, brengt ons het leven. En als we dan kijken naar Pilatus, als we kijken naar Barabbas, dan is het ook fascinerend om te kijken naar Jezus. Juist ook in dit gedeelte. Het is fundamenteel om te kijken, wat is dan zijn houding? Wat is zijn rol in deze geschiedenis? Het eerste wat opvalt, is dat Jezus zwijgt. Hij is stil. En Marcus die wijst ons in zijn evangelie op Jesaja 53. Hè, waar de dienaar zijn leven geeft als los geld voor velen. En die dienaar, zegt het gedeelte ook, ja, is als een lam op weg naar de slachtbank. Een weerloos lam. Hij doet zijn mond niet open en dat is wat Jezus doet. Jezus zwijgt. En laat zich als een lam leiden naar de slachtbank. En tegelijkertijd toont hij meer macht. Verkondigt hij een grotere revolutie dan Pilatus en Barnabas maar hadden kunnen beseffen. En zelf maar hadden kunnen verkondigen. Als wij aan God denken, ja, dan denken we ook dat God de hoogste macht heeft. Stelt Jezus ook zelf bij zijn hemelvaart, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat is een macht die totaal anders is dan de menselijke macht van Pilatus. Of de macht van de hoge priesters om het volk tegen hem op te zetten. De macht van God is een totaal andere macht. Het is de macht van de liefde. Gods macht, Gods grootste wapen is liefde. Is allesgevende, totaal opofferende liefde. Dat is een macht die niet dwingt. Dat is een macht die niet manipuleert. Dat is een macht die het hart zoekt. Altijd weer. Die mensen niet van buitenaf dwingt. Maar verlangt om mensen van binnenuit te veranderen. Want als Jezus daar staat naast Barabbas. Ja, dan lijkt hij heel zwak. Maar hij is het niet. Jezus kan als het moet op dat moment hele legioenen engelen te hulp roepen. Eén machtswoord. En het hele Romeinse leger dondert in elkaar. Eén woord. En de keizer is dood. Jezus heeft macht. Ook als hij ervoor kiest om als lam naar de slachtbank te gaan. Maar Jezus doet het niet. Omdat hij liefde is. Niet omdat hij slachtoffer is, niet omdat hij machteloos is, maar juist omdat hij zo sterk is. Want dat is pas echt macht. Dat je je kracht kent, dat je je intelligentie kent, dat je je vermogens hebt en toch die kracht en die intelligentie en et cetera niet gebruikt voor eigen eer of voor je eigen leven om het maar comfortabel te maken. Maar dat je die kracht gebruikt om anderen te dienen. Dat is de macht van Jezus. Het is weten dat je gemakkelijk terug kunt slaan. Maar het niet doen. En Jezus die staat daar naast Barabbas. En hij ondergaat vernedering na vernedering. Ik bedoel, beeldjes in. Pilatus die het volk laat kiezen. Wie zal ik vrijlaten? Jezus of Barabbas? En dat het volk dan kiest voor een moordenaar. Jezus die alleen maar goed was. Jezus die genas. Jezus die zondaren zocht. Maar in de ogen van mensen is hij inmiddels nog minder dan die revolutionair met bloed aan zijn handen. Kruisig hem. Hoeveel pijn zal dat gedaan hebben? De mensen die hem kort daarvoor nog verwelkomen als koning. Korte tijd later wensen ze hem de weg naar het kruis. Kruisig hem. Jezus die hun het leven heeft getoond zoals het is bedoeld. Maar weet je, Jezus is pas echt een revolutionair. Hij is veel gevaarlijker dan Pilatus en Barabbas bij elkaar. Want als je hem echt leert kennen, en veel mensen in deze gemeente hebben hem leren kennen. En als je hem geeft aan hem, zoals we het ook al gezongen hebben, dan breekt er van binnenuit een ongelooflijke transformatie op. Dan breekt er een verandering door in jou, in mij, door de macht en de kracht van zijn liefde. Dan gaat het niet meer om onze eer, dan gaat het niet meer om onze reputatie, dan gaat het niet meer om wat andere mensen van ons vinden. Dan zijn we niet meer bang voor God, dan zijn we niet meer bang voor de dood. Want we weten het niet alleen. We ervaren het ook. Dat Jezus, ja, daadwerkelijk de weg. Dat hij daadwerkelijk de waarheid is. Pilatus die zegt, wat is waarheid? Verkeerde vraag, niet wat is waarheid. Wie is waarheid? Jezus is de weg naar het hart van de Vader. Jezus is de waarheid in hoogst eigen persoon. En Jezus is het leven. En hij geeft het leven en hij werkt het leven in ons uit. Door de macht van zijn liefde. En in dat bloedende wrak. Wat uiteindelijk daaraan dat kruis hing. Heeft God zijn ware aard getoond. Door Jezus kom je uiteindelijk het grootste wonder op het spoor. Ja, er is een almachtige God. En die God heeft mij lief. Die God heeft mij zo lief dat hij bereid was om als een lam geleid te worden naar de slachtbank. Ook voor mijn zonde, ook voor mijn fouten, ook voor jouw zonde, ook voor jouw fouten. En alle tekortkomingen die maar verzameld zijn in deze ruimte. Hij ging die weg. Hij koos ervoor om die weg te gaan. Vanuit de macht van zijn liefde. En zo kan Jezus een enorme revolutie teweeg brengen in jouw leven, in mijn leven, in onze harten. Want wie is er nog bang voor de macht van Rome? Wie is op dit moment nog bang voor de macht van Hitler? Niemand toch? En tegelijkertijd, het offer van Jezus bezielt nog elke dag opnieuw honderden miljoenen mensen. Dat is macht. De macht van zijn liefde. Het volk schreeuwde kruisig hem. Kruisig hem. En ze dachten dat ze daarna nooit meer wat van hem zouden horen. Maar 3 dagen later stond hij er alweer. Hij pleegde de grootste coup aller tijden. Door voor eens en voor altijd de macht van de zonde. En de macht van de dood te doorbreken en te overwinnen. Dood. Je bent overwonnen. Zonde. Je bent overwonnen door Jezus, die daarin liet zien dat hij alle macht heeft. De opgestane Jezus, die de macht van de zonde, de macht van de dood, doorbroken heeft. Overwonnen heeft voor jou en voor mij. Grootste wonder aller tijden. Grootste coup aller tijden. De duivel dacht dat hij gewonnen had toen Jezus aan het kruis hield. Maar hij wist niet dat hij op weg was naar de grootste nederlaag. De ware revolutie vond daar plaats. En niet voor de ogen van Pilatus. En Jezus is nog steeds bezig met zijn revolutie. Omdat hij elke dag opnieuw zoekt naar harten die openstaan voor de werking van zijn liefde. Die openstaan voor een revolutie. En ik geloof en ik weet en ik denk. En ik ben wel overtuigd dat nog veel harten van ons nog wel een heel stukje meer revolutie kunnen gebruiken. En daar gaan we zo ook voor bidden. Misschien ken je die liefde van de Vader nog helemaal niet. Misschien ken je Jezus niet. Of ken je wel, weet je wel, maar heb je nog nooit je leven gegeven aan Hem. Dit is de dag. Dit is de dag. Dat jij dan ook die keuze mag maken om je over te geven aan de macht van zijn liefde. Om te geloven, te accepteren, te aanvaarden en te ontvangen. Ja, dat dat offer aan de kruis ook een offer was voor jou heel persoonlijk. Voor jouw fouten, voor jouw zonde. Voor dat stukje Pilatus in jou. Voor Barabbas. In jou. Maar er zijn ook heel veel onder ons die allang die keuze van Jezus hebben gemaakt. Waarvan ik zie en ervaar en geloof. Oh, maar dat stukje Pilatus in jou. Dat stukje Pilatus in mij. Ja, dat moet ook nog aan het kruis. De lauwheid. De halfslachtigheid die er in ons zit. Het ook steeds meer onze keuzes laten afhangen van wat anderen van ons vinden. Het moet aan het kruis. Ik had kort geleden een gesprek met iemand die aarzelde over lidmaatschap van deze gemeente. Het deed me pijn wat hij zei en tegelijkertijd was ik blij om het te horen. Hij zei, ik weet niet of ik dit wil worden. Want ik ervaar gewoon te veel lauwheid in deze gemeente. En ik wil radicaal leven voor Jezus. Dat willen wij ook. Maar ik denk dat zijn diagnose terecht was. Ik denk dat het te veel lauwheid is. Te veel halfslachtigheid. Te veel Pilatus in ons. In ons midden. In onze keuzes. En er is maar één weg. Dat is de weg naar het kruis. En daar nodig ik ons allemaal toe uit. Of je nou nog niet gelooft of al lang gelooft. We hebben het nodig om te komen tot overgave. En voor sommigen is dat misschien wel het eerste moment. Dat je al lang hebt gekozen voor Jezus. Maar bij mij zat er ook een paar jaar tussen het moment van tot geloof komen. En jaren later dat moment van overgave. Ja, maar ik wil ook echt leven voor u. Hier ben ik, gebruik mij, zend mij, leid mij. En ik wil leven voor u. Ik wil mijn keuzes af laten hangen van wat u voor me hebt. En niet voor wat ik zelf comfortabel vind. Niet voor wat andere mensen belangrijk voor me vinden. Ik wil weten wat u voor me hebt. Misschien is dat moment van overgave wel vandaag voor jou. Zullen we daar samen voor bidden? Misschien is het goed om daarbij te gaan staan. Om daarin ook gewoon op je benen te staan. En letterlijk en figuurlijk je plek in te nemen. Jezus, we zien op u. Heren, we zijn onder de indruk van de grootste coup aller tijden. Barabbas was niet de revolutionair. U bent het. U hebt alle macht, Jezus. U hebt uw macht getoond door de macht van de zonde en de macht van de dood voor eens en voor altijd te doorbreken en te overwinnen. U troont aan de rechterhand van de Vader. Jezus, u komt alle lof en alle eer toe, want u ging die weg. Heer, vanuit Gethsemane, waar we al het over hebben gehad, via Caiaphas, via Pontius Pilatus, via die verschrikkelijke vernederingen van het volk, die u toeriep, weg met hem, kruisig hem. U ging die weg, Jezus. U bent die leidende dienstknecht uit Jesaja 53. U bent de vervulling van alle beloften over die beloofde Messias in het Oude Testament. U bent het. U bent het. U bent de weg. U bent de waarheid. U bent het leven. Jezus, we eren u. We verhogen u om wie u bent. En de macht van uw liefde is zo allemachtig mooi. En zo allemachtig groot. En ik bid, Heer, kom. Spat het opnieuw uit, uw liefde, in ons. Laat het dieper doorwerken in onze beschadigde harten. Laat het dieper doorwerken in onze harten die nog zo vaak de weg van Pilatus kiezen. O Jezus, breek door onze lauwheid heen, onze halfslachtigheid heen. O, dat we toch voor kiezen, Jezus, om u radicaal te volgen met alles wat in ons is. U hebt het voorgeleefd. U vraagt dat van ons, volg mij. En als jij weet, ja, dit is voor mij. Het is voor mij om mijn leven voor het eerst toe te wijden aan Jezus. Ik geloof dat Hij ook stierf voor mij. Als het is misschien wel omdat je al langer toch geleden tot geloof bent gekomen, nog nooit dat moment van overgave hebt gehad. Ook dan kun je nu zeggen, ja, dat is voor mij. Misschien heb je wel overgave gehad, maar weet je, oh, er zit nog steeds een stuk Pilatus in mij. Het moet gekruisigd worden. Dan nodig ik je uit om op dat moment ook kenbaar te maken aan Jezus. Door je hand op te steken van, Heer, hier ben ik. Ik geef me over. Vanuit welke oproep ook, ik geef me over, Jezus, hier ben ik. En als het geldt voor jou, dan nodig ik je uit, steek je hand uit naar Jezus. Beleid ook naar Hem dat er een stuk Pilatus moet sterven. Geloof dat Barabbas in jou uiteindelijk ook die weg via het kruis gaat, dat Hij daar hing voor jou. En als er lauwheid is, als zelfslachtigheid is, beleid het. Breek ermee. Kom tot nieuwe overgave. Door je uit te strekken naar Jezus. En Jezus, u ziet deze handen en daarmee ziet u deze hart. Oh, en ik bid dat de macht van uw liefde dieper zal doorbrengen. Dat het de dingen zal doorbreken die daar ook nog weg moeten. Oh, dat we in de vrijheid komen te staan om de keuzes te maken die u voor ons hebt. Omdat we geloven en vertrouwen en weten dat het de goede keuzes zijn. Want u bent de weg. U bent de waarheid. U bent het leven, Jezus. Vul ons met uw geest van kracht, van liefde, van bezonnenheid. Maak ons vol van uzelf, Jezus. Als we ons geven aan u. Halleluja. Amen.